Zusters, broeders, hartelijk welkom in deze dienst waar we de avondmaalsviering van vanmorgen zullen voortzetten. Ook vanmiddag gaat dominee Van der Dussen voor. Ook gasten zijn van harte welkom. We vinden het fijn dat jullie en u er zijn en we hopen dat we een goede gezegende dienst met elkaar zullen hebben. Verder begroeten we een ieder die de bijeenkomst nu of later met ons meemaken. De organist is Christiaan ten Hoven. De collecte is voor de diaconie. Vanmorgen is er in de voorbeden aandacht besteed aan mensen die problemen hebben in hun relaties, en dat kan dan zowel onderling zijn als tussen ouders en kinderen, en mensen die geplaagd worden door depressiviteit. We gaan nu zingen gezang 44 en na stilte, foto en groet zingen we psalm 123 vers 1. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Of nu zeggen. Laat ons bidden. Heere God, onze Vader, wat wij u bidden, is dat in deze dienst u dicht bij een ieder van ons komt. In de viering van het avondmaal, in het evangelie van de verzoening. Wij danken u dat wij in de intimiteit van deze kring, in de rust van dit uur, elkaar mogen ontmoeten rondom het evangelie. Wilt u het rijk zegenen om Jezus wil. Amen. Verzoening, het thema van deze zondag. Vanmorgen een preek over 1 Johannes 2, vers 2. Nu over Romeinen 5, vers 1 en 10. Ik lees voor, Romeinen 5, vers 1 tot 10. Waarbij Paulus, aanknopend bij het slot van hoofdstuk 4, over het sterven van Christus voor onze zonden en over de opstanding, dan zo verder gaat. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is, toen we nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren, al met hem verzoend door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen, danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. Vanmorgen heb ik duidelijk gemaakt dat er twee kanten aan verzoening zijn. Die van vanmorgen was dat er dingen
uit de weg moeten worden geruimd. Er kunnen dingen tussen jou en de ander instaan. En daar moet wat mee worden gedaan.
En als het gaat om de dingen die tussen God en ons instaan, is het Christus die daar wat mee doet, doordat hij ze uitwist, bedekt. Onderin een diepe kuil en een hele berg zand erop. Weg. De andere kant van verzoening is veel meer persoonlijk. Je verzoent je als mensen met elkaar wanneer er verwijdering is geweest. Dan is verzoening een soort vrede sluiten. Je komt weer tot elkaar. Je kunt weer samen door één deur. Je eet weer samen. Daarover gaat het vanmiddag. In Romeinen 5 wordt vaak dat woord verzoening gebruikt. En dat het daar echt over die goede herstelde relatie gaat, blijkt meteen uit het begin, waar het gaat over leven in vrede met God. En daar helemaal tegenover, in een scherp contrast, staat in vers 10 dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog vijanden waren. Nou, daar heb je het spanningsveld. Vijanden die elkaar niet moeten, niet met elkaar door één deur kunnen, op voet van oorlog met elkaar leven. En dat sluit vrede. Dat is wat God wil. God wil geen afstand in de relatie. Laat staan geen relatie. God wil het goed hebben met ons. Dat is verzoening. En nou ga ik met u kijken naar dat woord vijanden, omdat dat zo'n vreselijk sterk woord is. Ook een woord waarvan je misschien denkt, is dat nou niet te sterk? Kan je jezelf nou zien als oorspronkelijk een vijand van God? Gaat dat niet heel ver? En het helpt denk ik om te zien dat Paulus maar liefst 4 woorden gebruikt om zijn relatie met Gods relatie met ons te typeren. 4 woorden gebruikt hij om te zeggen wie nou die mensen waren voor wie Christus stierf. En die staan allemaal op een kluitje in Romeinen 5. Het begint in vers 6. Christus is voor ons gestorven toen wij nog hulpeloos waren. Hulpeloze mensen. De vroegere vertalingen zeiden zwak. Mensen die wel goed willen, maar het niet voor elkaar krijgen. Christus is gestorven voor zwakke mensen. Dat is dan veel makkelijker om je in te herkennen. Komt een tweede woord. Meteen al in datzelfde woord. Christus is voor ons gestorven toen wij nog hulpeloos en schuldig waren. Dat woord is sterker. Zeker als je ziet hoe het in vorige vertalingen werd aangeduid. Daarin werd het woord goddeloos gebruikt. En dat is misschien toch ook wel wat duidelijker. Want goddeloos is in de Bijbel nooit hetzelfde als ongelovig. Goddeloos is een veel scherper woord dat aanduidt dat mensen er een zootje van maken in het leven. Christus is voor goddelozen gestorven. Het is dus een heel ander soort gevoel dat oproept. Heb ik er vroeger een zootje van gemaakt? Ben ik echt een goddeloze geweest? Hoe zit dat? Dat is alweer veel moeilijker dan hulpeloos, zwak. Dan komt in vers 8 weer zo'n woord. Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. Zo'n algemener woord. Ook weer makkelijker om je in te herkennen. Wie zou ontkennen dat hij zondaar was? Nou, het vierde woord. Christus is voor ons gestorven toen wij nog Gods vijanden waren. 4 woorden. Zo belangrijk vindt Paulus het om neer te zetten wat die verzoening is en wat die liefde van God is. Want die 2 harde, sterke woorden, goddeloos en vijand, die geven tegelijkertijd iets aan hoe ver God gaat. Ik denk wel dat er hier iets zit van bewuste verschil maken. Dat Paulus wel weet dat de ene christen terugkijkt vooral op zwakheid, zich wel kent als zondaar, maar niet meteen als iemand die er een schandalig woest leven op heeft nagehouden. Terwijl er anderen zijn die moeten zeggen, ja, dat geldt wel van mij. Ik ben vreselijk schandalig, goddeloos, in tegenstelling tot de rechtvaardige, goddeloos bezig geweest. Ik ben vijandig bezig geweest. Mij dunkt dat wil Paulus wel. Zegt ik gebruik verschillende woorden om de mensheid te typeren voor wie Christus is gestorven. En dan mag u dus zelf inkiezen, invullen, waarvan u zegt, ja, dat ben ik. Maar dan wordt het toch heel belangrijk om te zien hoe die combinatie goddeloos vijandig zit. Goddeloos, dat was Sodom en Gomorra. Vandaar dat je Paulus in Colossense 1 hoort zeggen, eerst was u van hem vervreemd en was u in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Ja, dan krijg je inderdaad die vijandschap. Sodom en Gomorra, dat was zo verdorven. Dat stond vijandig tegenover God. Christus is voor goddelozen gestorven. Voor mensen die in al het kwaad dat ze deden, hem vijandig gezind waren. Christus is voor Sodom en Gomorra gestorven. En nou dat woord vijand, dat komt er dan bij. Dat vijandig gezind van Colossense 1... dat zit ook in de gelijkenis waar het een paar weken geleden over ging. Over de mensen die niet wilden dat de eigenaar van de wijngaard de opbrengst incasseerde. En in de variant van die gelijkenis wordt gezegd dat er mensen waren die niet wilden dat God koning over hem werd. En dat ze hem daarom vijandig gezind waren. De vijandschap van mensen die zeggen, wij willen helemaal niet dat God in deze wereld regeert. Wij willen eigen baas zijn. Dan wordt het helemaal bijzonder dat Christus voor die mensen die nadrukkelijk zeggen, wij willen hem niet, gestorven is. En uiteindelijk denkt Paulus hier aan zichzelf. Want ergens in het Oude Testament, in het boek Exodus, zegt Paulus tegen de Israëlieten, en als jullie nou met vijanden te maken krijgen, dan moet je niet bang zijn, want jullie vijanden zijn mijn vijanden. Als zij jullie het leven zuur gaan maken, krijgen ze het met mij aan de stok. Nou, dat zegt elke ouder met het hart op de rechte plaats. Mijn dochter, mijn zoon, als ze het wagen jou wat aan te doen, dan krijgen ze met mij te doen. Als ze jouw vijanden zijn, dan worden het ook mijn vijanden. En dat is nu precies wat Paulus overkomen is. Paulus, die het volk van God vervolgd heeft. De christenvervolger. En Paulus die toen hij ging ontdekken dat het echt het volk van God was en niet een stelletje misleide secte mensen. Maar toen Paulus ontdekte dat het echt het volk van God was dat hij vervolgd had. Toen was hij Jood genoeg om te weten, oh, maar dan heb ik mezelf tot een vijand van God gemaakt. En dan heeft God gezegd, lieve gemeente, die Paulus die jullie vervolgt, dat is een vijand van mij. Voel je? Uiteindelijk denkt Paulus hier aan zichzelf. En daarom is dit het grootste woord dat valt. Hulpeloos, schuldig, goddeloos, zondaar, vijand. En Paulus heeft niet geweten hoe hij het had, dat hij ging begrijpen dat Christus ook voor hem was gestorven. Dat is ongeveer zoiets als zeggen dat dat verschrikkelijke regime van Noord-Korea, dat God daar aan de ene kant van zegt, dat zijn vijanden van mijn volk, en dan zijn het ook mijn vijanden. En dat God vervolgens zegt, maar ik geef het leven van mijn zoon voor die mensen. Ja, en dan heb je de verzoening in zijn meest onwaarschijnlijke vorm. Er is dus geen kloof zo wijd of zo diep dat God zegt, daar kom ik niet meer overheen. En dat is de machtige betekenis van het sterven van Christus. En daarom heeft Paulus al die woorden hier nodig. Om duidelijk te maken, God wil de wereld met zich verzoenen. Hij wil alle mensen met zich verzoenen. Tot diegene toe die tot in het diepst van hun hart en nieren zich als zijn vijanden opstellen. Maak ik twee opmerkingen bij. De ene is dat hierdoor de onvanzelfsprekendheid van Gods liefde nog eens wordt benadrukt. Dan moet je toch echt niet te makkelijk zeggen, God houdt van de wereld. Om dan te vergeten even dat die wereld zichzelf soms zo verschrikkelijk vijandig tegenover God opstelt. Het is bijna niet te geloven dat God van de wereld houdt. Dat moet je gaan beseffen. En dan toch, het is wel waar. Hij houdt van de wereld. En daar heeft zijn zoon Christus zijn leven voor gegeven. De totale onvanzelfsprekendheid van de liefde van God, die zit in dat woord verzoening. En de tweede opmerking is dat dit ook maakt dat de kerk nooit tevreden kan zijn met zichzelf. En dat er altijd iets in het achterhoofd van de kerk zal moeten zitten van, ja maar, die wereld. Al die mensen die niks van hem moeten weten. Al die mensen die totaal onverschillig staan. Al die mensen die volmaakt van hem vervreemd zijn. En ook al die mensen die in agressiviteit met God gebroken hebben. Het evangelie van de verzoening zet er een enorme spanning op. Deze spanning dat God zegt van ja, maar ik zou ook met hen goed willen zijn. En de motivatie voor de kerk om dus die wereld niet te vergeten en die wereld aan God te blijven opdragen en aan die wereld iets te blijven zeggen over de liefde van God, is niet enkel maar dat het misschien anders wel heel slecht afloopt met die wereld, maar is vooral, zoals Paulus het in 2 Korinthe 5 zegt, dat hij gedrongen wordt door de liefde van God. God wil dat verdorven regime van Noord-Korea. Zelfs daarmee wil God door één deur. En dus met de wereld. En dus kan en mag de kerk de wereld niet vergeten en zeggen, nou, wij vieren de verzoening met God. And that's it. En elke zondaar, elke goddeloze die nu, vandaag, tot bekering komt. Dus daarom vreugde in de hemel. Maar nu naar onszelf. Want dat hier zo die verzoening op zijn krachtigst wordt neergezet, zegt ook iets voor ons, zoals we hier zijn. Het laat zien die brandende liefde van God. En het laat zien dat ook tussen God en ons er geen kloof zo diep of wijd kan zijn dat hij er niet overheen komt. Daar hoef je dus nooit zorgen om te maken. Je kunt er verdriet van hebben als je het gevoel hebt, wat is het toch soms ver weg. Maar je hoeft je er geen zorgen over te maken. God komt naar je toe. Welke kloof, hoe diep, hoe wijd die ook is. Als God zich zelfs met zijn ergste vijanden wil verzoenen, dan ook met ons. En dan hoeft er ook niet de minste twijfel over te bestaan dat je behouden zult worden. Want dat zit heel mooi ook in dat 10e vers besloten van Romeinen 5. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij gered zullen worden door diens leven. Hier worden verschillende dingen tegenover elkaar gezet. Aan de ene kant de dood van Christus en het leven van Christus, Goede Vrijdag en Pasen. En aan de andere kant verzoening en gered worden. En dan zegt Paulus, de verzoening is er al. Dat is de avondmaal. Hier gaan wij door één deur met God. Hier bereikt God zijn doel. Hier, zegt het evangelie, komen wij op de plek waar God ons hebben wil. Bij hem aan tafel. Vrede. Dichtbij. Ontroerend. God wil ons aan zijn tafel hebben. Dit bezegelt dat er verzoening is. En bezegelt, wat ik vanmorgen zei, de schuld is uitgewist, bedekt. Het is goed. Er is vrede. Maar daarmee komt er meteen ook een lijn naar de toekomst. Als we al verzoend zijn, zullen we gered worden. En daarmee bedoelt Paulus hier de toekomst, dat de poort van de hemel openzwaait en dat God zegt, welkom mijn lieve kinderen. En daar hoef je dus, zegt Paulus, nooit een moment twijfel meer over te hebben, dat dat zo zal zijn. Want dat ligt allemaal besloten in de verzoening. En zo horen ze bij elkaar, Goede Vrijdag en Pasen, het kruis en de opstanding. Het kruis bezegelt de verzoening. De opstanding bezegelt het eeuwige leven. Aan de avondmaalstafel krijgen wij de voorsmaak van het eeuwige leven. Even is het er al. Bruiloft van het Lam. Zitten wij al bij God aan tafel. En dan een moment later, dan zijn we weer helemaal in deze wereld, met al onze sorens en gedoe, en dan lijkt de hemel ver weg. Het is het voorproefje. Want zo machtig is de verzoening. Als God zich met ons verzoent en vrede met ons sluit, dan is het pas compleet als de poort van de hemel openzwaait. Verzoening gaat zover dat God zegt, ik wil tot in eeuwigheid jullie bij me hebben. Amen. We zingen gezang 305. En dat eindigt met regels over de tocht op weg naar Gods woning. En wij leven om Christus wil alleen van zijn genade. We zingen 305, vers 1 en 2. Thank you. Wij gaan nu over tot de viering van de maaltijd van onze Heer. Daartoe lees ik de instellingswoorden uit het Evangelie en plaats nog een paar accenten. Het Evangelie zelf vertelt: toen Jezus' discipelen aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken, in het koninkrijk van mijn Vader. Een accent op het woord gedenken. Wij gedenken dat Christus aan het kruis zijn lichaam en bloed heeft gegeven voor de zijne, ook voor ons. Wij gedenken de liefde waarin hij zichzelf heeft geofferd, opdat wij niet zouden sterven, maar leven. Wij gedenken zijn zelfovergave, die ons ook weer kan vervullen met schaamte om onze zonde. En die ons wil vervullen met dankbaarheid vanwege zijn verzoenende liefde. Het accent op de onderlinge verzoening. We genieten aan deze tafel samen de vreugde van de eenheid met Christus en met elkaar. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En dat betekent dat wij ook de verzoening met elkaar aan de tafel mogen ontvangen. Samen door één deur. Samen elkaar weer de hand reiken. Uiteindelijk ook niet meer zonder de ander willen tot in eeuwigheid. En zo willen wij vanuit de viering van het avondmaal elkaar ook concreet helpen en ondersteunen en dienen in de gemeente. En vandaar die koppeling met het diaconaat, de dienst, straks de collecte voor de diaconie. En dan het accent op de verwachting. Wij verwachten de terugkeer van onze Heer Jezus. En dat doen wij zeker ook aan het avondmaal, waar we de dood van hem verkondigen totdat hij komt. En we mogen hier alvast iets proeven van de vreugde van de bruiloft van het Lam. Voorsmaken heet dat. Voorproefje. Straks zal de Heer Jezus met ons opnieuw wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Straks zal hij alle tranen uit onze ogen wissen, aan alle gebrokenheid en nood een einde maken, over alles en allen regeren. Ook die diepte zit in het avondmaal, die ons uitnodigt om met grote verwondering aan tafel te gaan. Ik nodig allen daartoe uit, die met het hart geloven en met de mond belijden dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonde en opgestaan om onze rechtvaardiging. Laten wij daarbij eerst nu zingen Psalm 103, vers 1. als symbool van onze saamhorigheid in het leven van genade en in het verzoend zijn met God en met elkaar, nodig ik jullie uit om elkaar nu de hand te geven in de vredegroet van Christus. Vrede. Lieve broeders en zusters in de Heer, het brood dat wij nu breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven om al onze zonden volkomen uit te wissen. Drinkbeker der dankzegging, waarvoor we onze God prijzen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt hem, drinkt allen daaruit. Gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer is vergoten om al onze zonden volkomen te bedekken. Ik lees een stukje voor uit Openbaring 21. De voleinding van de verzoening, zou je dat kunnen noemen. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei: alles maak ik nieuw. Laten wij nu zingen, gezang 219. De versen 4 en 5. Ik zeg het niet goed, 319. 4 en 5. Ja, ik wachtte even op de diaken, want die hebben we nu nodig om ons dienstbetoon aan elkaar te coördineren. Ofwel, de collecte voor de diakonie wordt nu gehouden. MUZIEK Laat ons nu danken en bidden. Heer, wij danken u voor dat buitengewone evangelie van uw verzoening. We bidden u dat het in ons wortel schiet, dat het ons draagt door de komende week, dat het ons vrolijkheid geeft en dat het ons motiveert. En we bidden u om geloof, zodat we in het geloof er ook voluit in gaan staan. En we bidden u voor diegenen die hier met de rug naartoe staan. En die vinden we ook in de kring van onze eigen gezinnen. En horende hoe ongelooflijk ver het offer van Christus reikt, willen we in vrijmoedigheid nu toch ook weer voor hen bidden. Hen niet vergeten. En vragen of u door uw geest in uw drang om in liefde met mensen samen te leven, ook diegenen op te zoeken die u niet meer zoeken. Zo dat het steeds opnieuw tot vreugde in de hemel leidt. Als mensen die voor de kerk eigenlijk geen belangstelling meer hadden en u kwijt waren, zich met u laten verzoenen. Zo danken en bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Wij belijden ons geloof, dat doen we zingend. U vindt de tekst van de apostolische geloofsbelijdenis in de eigen bundel, nummer 9. zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.